We gaan vanavond lezen uit Romeinen 16. Dat is het laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief. En ik ga de eerste 16 versen met u behandelen. Dat is het eerste gedeelte. En dan volgende week wordt het Bijbelboek afgesloten. Ik lees u uit Romeinen 16... vanaf vers 1. Daar staat boven aanbeveling aan Febe, van Febe. Ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kengreën is, opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heiligen waardig is en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft, want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor Christus van Achaïe. Groet Maria, die zich veel moeite voor ons heeft getroost. Groet Andronicus en Junias, mijn familieleden en mijn medegevangenen, die in aanzien zijn bij de apostelen, die al eerder dan ik in Christus waren. Groet Amplias, mijn geliefde broeder in de Heere. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, en mijn geliefde Stachis. Groet Apelles, de beproefde dienaar in Christus. Groet hen die tot het huis van Aristobulus behoren. Groet Herodion, die aan mij verwant is. Groet hen die tot het huis van Narcissus behoren, die in de Heere zijn. Groet Tryphena en Tryphosa, vrouwen die zich veel moeite getroost hebben in de Heere. Groet Persis, de geliefde zuster, die zich veel moeite getroost heeft in de Heere. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en de mijne. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes en de broeders die bij hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas en alle heiligen die bij hen zijn. Groet elkaar met de heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u. Nou, dat is een mooi stukje, of niet? Een stukje van de pastorale brief die Paulus aan de gemeente in Rome schrijft. We zullen zien wat erin staat. Vorige keer hebben we het laatste gelezen eigenlijk van de pastorale brief van Paulus. En hij sluit dat af, het vorige hoofdstuk, met amen. Hij heeft dus die eigenlijke brief afgesloten en er komen nu een aantal mededelingen en groeten. En daar hebben we nu een stukje van gelezen en volgende week worden de laatste versen behandeld. Daar staan ook nog wel wat afsluitende waarschuwingen in. Maar vanavond lezen we een heel aantal namen waarvan we sommige kennen, maar van anderen lezen we verder niets in de Bijbel. Wat vinden wij belangrijk om te weten als we het over iemand hebben? Of wat zeggen we over onszelf als we ons moeten voorstellen? Ik ben Gerard Frank en ik ben 57 jaar, getrouwd met Joke. We hebben 3 kinderen, nog geen kleinkind. Ik ben veehouder van beroep. Ik woon in Neede, ik ben lid van deze gemeente en ik ben ook oudste sinds 2012. Het zijn allemaal dingen die iets zeggen over wie ik ben, over mijn identiteit. Handig om te weten voor mensen aan wie ik me bekend wil maken. Paulus die schrijft hier over deze mensen wat hij belangrijk vindt om te vermelden. Hij schrijft niet hoe oud ze zijn. Hij schrijft niet wat hun beroep is. Of ze intelligent zijn. Of ze rijk of arm zijn. Welke maatschappelijke status ze hebben. Nee. Wat Paulus hier schrijft lezen we. Een zuster. Dienares. Heeft bijstand verleend aan velen. Ook aan mezelf. Medearbeiders hebben voor mij leven hun hals gewaagd. Ze hebben gemeente aan huis, geliefde, eersteling voor Christus in Achaïe enzovoort. Paulus beschrijft hun identiteit in Christus. Het zijn geliefde, uitverkorenen die zichzelf dienstbaar opofferen. Daar komt het op neer. En dit zijn eigenschappen van Christus die hier zichtbaar worden. Ze zijn dus beelddragers van Christus. En dat vindt Paulus belangrijk om te vertellen. De eigenschappen die wij van onszelf noemen zijn vaak aardse, tijdelijke zaken. Bijvoorbeeld ons beroep of onze leeftijd. En Paulus heeft het over de eigenschappen die blijvende waarde hebben. We zongen dat hè, in het lied. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd door liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En de Heer Jezus zegt dat zelf ook bijvoorbeeld over Maria, die zijn voeten zalft met die nardusolie. Dat staat in Matthäus 26, dat de Heer Jezus zegt, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En zo is het ook, we hebben het er nu nog over. En de mensen die Paulus hier noemt, hebben ook gehandeld uit liefde tot Jezus. En daarom lezen we er nu ook nog over. Want het houdt zijn waarde en het zal blijven bestaan. En dat niet alleen, dat er nog lang door de mensen over gesproken wordt, maar God zelf blijft eraan denken en hij zal het belonen. Paulus kent deze broeders en zusters. Hij groet hen hartelijk, want hij houdt van hen en hij spreekt ook alleen maar goede dingen over deze mensen. En ook dat is een belangrijke les voor ons, dat we over onze broeders en zusters positief spreken. Nou, we gaan die versen wel doornemen. In vers 1 en 2 spreekt Paulus over het aanbevelen van Febe. Zij is een dienares van de gemeente in Kenchreën. Nou, in Kenchreën, dat is de oostelijke haven van Korinthe. Dat ligt dus in Griekenland. En Febe is een dienares van de gemeente, zeg maar een diakones. En zij is degene die deze brief van Paulus naar Rome brengt. En met deze aanbeveling zorgt Paulus ervoor dat ze hartelijk ontvangen zal worden en waar nodig geholpen wordt. Ze is waarschijnlijk niet getrouwd, misschien is ze weduwe en daarom kan ze wel hulp gebruiken. Zo'n aanbeveling was toen heel gewoon. Dat lezen we bijvoorbeeld in Handelingen 18, dat kunnen we even opzoeken, Handelingen 18 vers 27... En dan is het handig als u even iets bijlegt bij Handelingen 18, want dan komen we straks nog een keer terug. Handelingen 18, vers 27. Dan gaat het over Apollos. Vers 27, en toen hij naar Achaïe wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door genade geloofden. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Hier wordt dus ook een aanbeveling gegeven. En ook wij doen dat nog. Als gemeenteleden gaan verhuizen naar een nieuwe gemeente, dan schrijven we een brief naar die gemeente om die broeders en zusters aan te bevelen aan de nieuwe gemeente en de zorg als het ware over te dragen. Het is fijn als je in een nieuwe gemeente komt en je wordt aanbevolen door de mensen die jou kennen. En Paulus vraagt de gemeente in Rome Febe te ontvangen. Dat lazen we in Romeinen 16. Zoals een heilige dat waard is, schrijft hij. Dat is ontvangen alsof je Christus zelf zou ontvangen. Ze moet een bijzondere vrouw geweest zijn die eigenlijk ook wel recht heeft op hulp uit de gemeente, omdat ze zelf ook velen geholpen heeft. Ook Paulus, dat schrijft hij hier. Nou, dan gaan we vanaf vers 3. doet Paulus de groeten aan een heel aantal mensen die hij persoonlijk kent. En die kennelijk allemaal in Rome zijn. Maar Paulus was zelf nog niet in Rome geweest. Dus het zijn mensen die hij op andere plaatsen heeft leren kennen en die daarna naar Rome zijn gegaan. In vers 3 en 4 gaat het over Priscilla en Aquila. Nou, dat zijn twee mensen die toch wel heel bekend zijn, of niet? Wat weten we van Priscilla en Aquila? Tenten maken. Ja, nog meer? We gaan even terug naar Handelingen 18. Dat hadden we net opgezocht. Want in Handelingen 18 wordt ook onder andere over hen gesproken. En dat begint in vers 2. Handelingen 18, vers 2. Daar staat boven dat Paulus is in Korinthe. En dan staat er 18, vers 2. En hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan, en hij ging naar hen toe. En omdat hij, dat is Paulus, hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er, want zij waren tentenmakers van beroep. En als we dan lezen in vers 18 en 19 van dat hoofdstuk, Handelingen 18, vers 18. En toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip in gezelschap van Priscilla en Aquila naar Syrië, nadat hij zijn hoofd in Kenchreën kaal geschoren had. Hij had namelijk een gelofte gedaan. En hij kwam in Efeze aan en liet hen daarachter, dat zijn dus Aquila en Priscilla, maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden. En dan in vers 26 staat nog wat over hen. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge, en toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeurig uit. En die daar begon te spreken, dat was niet Paulus, dat was dus Apollos. Maar dan kun je zien dat Priscilla en Aquila met gezag spraken, want ze konden dus die Apollos corrigeren. En dan willen we nog even wat lezen over Priscilla en Aquila uit 1 Korinthe. 1 Korinthe 16. Korinthe 16, vers 19. Daar doet Paulus ook groeten. U groeten de gemeente van Azië. In de Heere groeten u hartelijk Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis. Nou, we hebben dus het een en ander kunnen lezen over die twee. Paulus noemt hen medearbeiders in Christus. En Aquila is in elk geval een Jood. Paulus heeft dat echtpaar in het jaar 50 in Korinthe leren kennen. Hij woonde tijdelijk bij hen in huis, omdat hij hetzelfde beroep had. Ze werkten dus ook van huis uit, ze waren tentenmaker. Aquila en Priscilla waren pas vanuit Rome daar aangekomen in Korinthe. En daarna reisden ze in het jaar 51, dus een jaar later, reisden ze met Paulus naar Efeze. Aquila en Priscilla bleven daar wonen en Paulus reisde door naar Jeruzalem. En in het jaar 53, dus twee jaar later weer, ontmoet Paulus hen weer in Efeze. En Paulus schrijft daar die brief aan de Korinthe. En dan doet hij dus ook die gemeente de groeten van Aquila en Priscilla. Die waren daar natuurlijk ook bekend. Nou, ze zijn daar actief, ze hebben een gemeente aan huis en door hun toedoen zijn er een aantal discipelen gewonnen en ze spelen ook een belangrijke rol bij de bekering van Apollos, hebben we gelezen. En deze brief aan de Romeinen schrijft Paulus in het jaar 55 en op dat moment wonen Priscilla en Aquila alweer in Rome, dus het zijn wel reizigers. En weer later wonen ze weer in Efeze. Dat blijkt uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Dat kunnen we daar lezen als we willen, maar dat doen we nu niet. Paulus noemt Aquila en Priscilla zijn medearbeiders. En daarmee doelt hij natuurlijk niet op het tenten maken, maar op de gezamenlijke arbeid in het verkondigen van het evangelie. En dan schrijft Paulus daar in Romeinen ook dat Priscilla en Aquila hebben zelfs hun hals gewaagd voor het leven van Paulus. We lezen in de Bijbel niet precies wat er is gebeurd, maar in elk geval liep Paulus gevaar en ze hebben hem met gevaar voor eigen leven uit de moeilijkheden gered. En ook zijn ze daarna samen uit Korinthe vertrokken naar Efeze. Misschien moesten ze wel vluchten. En ook hier zien we dat Aquila en Priscilla echte vrienden zijn, die hun leven wilden geven om hun vriend Paulus te redden. Ze waren dus echte navolgers van Christus, die ook zijn leven gaf om ons te redden van de dood. En Paulus is hen dankbaar. En niet alleen Paulus, maar ook alle gemeenten van de heidenen, staat er, zijn dankbaar voor de zelfopofferende liefde van dit echtpaar. Aquila en Priscilla zijn Joodse christenen. En door te spreken over de dankbaarheid van alle gemeenten van de heidenen, geeft Paulus ook aan hoe we als gelovigen uit de heidenen dankbaar moeten zijn voor wat het Joodse volk voor ons betekent. Priscilla en Aquila waren ook Joden. En in vers 5 doet Paulus ook de groeten aan de gemeenten bij hen aan huis. Ze hebben dus in die korte tijd dat ze in Rome zijn ook al een gemeente aan huis. Ze zullen dus ook wel een groot huis gehad hebben waarschijnlijk. En het was dan mogelijk om daar samenkomsten te houden. In elk geval vonden ze het belangrijk om met medechristenen samen te komen. Dus in iedere plaats waar ze woonden hadden ze weer een huisgemeente. Dan gaat het over Epenetus. Er staat, is een geliefde broeder van Paulus. Hij is als eerste in Achaïa tot geloof gekomen. Waarschijnlijk door de prediking van Paulus. En dat was voor Paulus natuurlijk een bijzonder zegenrijk moment. Vandaar dat hij Epenetus ook speciaal noemt. Achaïa is een deel van het huidige Griekenland. En dus als u nu de NBG-vertaling leest, daar staat Azië. Azië, dat is de Turkije. Dus daar moet een fout gemaakt zijn met de vertaling. In vers 6 gaat het over Maria. Ze is waarschijnlijk een Joodse vrouw. En ze heeft ook veel voor ons gedaan, staat er. Nou, die naam kwam zoveel voor dat we ook moeilijk kunnen zeggen welke Maria dat geweest zal zijn. In vers 7, ook Andronicus en Junias kennen we niet uit andere gedeelten in de Bijbel. Uit de namen blijkt dat het Joden waren. En dat kan ook een reden zijn dat Paulus hen familieleden noemt. Hier in vers 7 lezen we dat, hè? Mijn familieleden. In de Statenvertaling staat daar mijn verwanten. En in de NBG-vertaling staat er stamgenoten. Nou, als je dat letterlijk neemt, dan zijn ze dus ook uit de stam van Benjamin, net als Paulus. En dat Paulus hen medegevangenen noemt, dat kan betekenen dat ze natuurlijk gelijktijdig in dezelfde gevangenis hebben gezeten. Dat kan makkelijk, want Paulus heeft meerdere keren in de gevangenis gezeten. Maar die Andronicus en Junias zijn in aanzien onder de apostelen. En ze zijn al eerder tot geloof gekomen dan Paulus, staat hier. Dus zullen ze waarschijnlijk in Jeruzalem tot geloof gekomen zijn, want voor de bekering van Paulus werd er nog niet veel zending bedreven buiten Jeruzalem. In vers 8, ook van Amplias is verder niets bekend. Het is een geliefde broeder, schrijft Paulus, geliefde broeder in de Heere. Wat op zich natuurlijk al heel veel betekent. De naam Amplias kwam veel voor onder de slaven aan het keizerlijke hof. Evenals de naam Urbanus in vers 9. En dan komen we bij Stachis. Dat is een Griekse naam die niet veel voorkomt. Maar Paulus kent hem. Wij niet, maar Paulus kent hem. En hij noemt hem hier ook. In vers 10 wordt Apelles genoemd de beproefde dienaar in Christus. Dat zal een bijzondere beproeving zal die hebben gehad en ook doorstaan. En een goede reden voor Paulus om hem speciaal te begroeten als een soort van bemoediging. De volgende groet is een beetje vreemd. De huisgenoten van Aristobulus worden gegroet. Waarschijnlijk dus de slaven en het personeel van hem. Maar waarom Aristobulus zelf niet? Misschien was hij geen christen. Of misschien leefde hij niet meer. Dan was het nog steeds wel zijn huis. Er is wel een Aristobulus bekend, die rond die tijd in Rome woonde. En dat was een broer van Herodes Agrippa. Maar of het dezelfde is, weet ik niet, maar het zou goed kunnen. En als dat zo is, dan is het ook de grote kans dat hij dus heel veel Joodse slaven had, die in zijn huis waren en die ook tot geloof gekomen zijn. In vers 11 gaat het over Herodion. Is ook weer een verwant van Paulus, net als ze eerder noemden van Andronicus en Junias. Nou, dan uit het huis van Narcissus worden ook degenen begroet die in de Heere zijn, dus de gelovige huisgenoten van Narcissus. Bij de naam Narcissus moeten we natuurlijk meteen denken aan die man die alleen maar van zichzelf kon houden. De betekenis van de term narcisme is ook zelfliefde. Het is een typisch voorbeeld van de mens in de eindtijd. Timotheus die schrijft daarover in hoofdstuk 3 van zijn tweede brief, over de laatste dagen, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. De narcisten dus. Iemand die alleen van zichzelf houdt, is wel het tegenovergestelde van Christus. En daarom zal het voor de gelovige huisgenoten van Narcissus ook niet gemakkelijk geweest zijn, maar heel bemoedigend voor hen dat Paulus hen groet. In vers 12 worden drie zusters genoemd. Tryphena, Tryphosa en Persis. Vrouwen, en bij Persis staat er zelfs geliefde zuster, die veel moeite hebben gedaan om de Heere te dienen. Dat is dan ook alles wat we van ze weten, maar dat is heel wat. In vers 13 gaat het over Rufus. Nou, we kennen een Rufus, want Marcus schrijft over Rufus als de zoon van Simon van Cyrene. En dat hij een uitverkorene wordt genoemd, dat betekent dat hij een speciale bediening had in de gemeente van Rome. Immers, alle gelovigen zijn uitverkoren in de Heere. Paulus noemt hier ook de moeder van Rufus. Zij zal ook als moeder voor Paulus hebben gezorgd. Dat schrijft hij dus ook, hè? Zijn moeder en ook de mijne. In vers 14 en 15 worden een heel aantal namen genoemd. En nog degene die bij hen zijn, waarschijnlijk de huisgemeente. Van deze mensen weten we eigenlijk alleen dat ze christenen zijn en dat Paulus hen kent. Ik kan er ook niet meer over vertellen. In vers 16 staat: groet elkaar met een heilige kus. Dat was in die tijd heel gebruikelijk om elkaar met een kus op de wang of op het voorhoofd te begroeten. Het hoorde natuurlijk wel een oprechte uiting van waardering en genegenheid te zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld als de Heer Jezus door Judas wordt gekust. Dan vraagt de Heer Jezus: verraadt u de Zoon des Mensen met een kus? Met andere woorden, hoe haal je het in je hoofd? Het was in de eerste gemeente de gewoonte om tijdens de eredienst na de gebeden elkaar de vredeskus te geven. Deze kus is heel bijzonder en heilig. En daarom moet die kus ook recht gemeend zijn. En niet zoals die verraderlijke kus van Judas. Paulus stelt hiervoor dat de gelovigen van Rome nu aan het eind van het voorlezen van deze brief elkaar deze kus geven. Het is dan ook een teken van eenheid en verbondenheid. Je zou het kunnen vergelijken met het geven van een handdruk in onze tijd. Dat heeft ook betekenis. Nou, de laatste regel voor vanavond: de gemeenten van Christus groeten u. Dat betekent dat er een grote verbondenheid is tussen alle gemeenten wereldwijd. Het maakt Paulus kennelijk niet uit of mensen rijk of arm zijn, slaaf of vrij, man of vrouw. Hij heeft alle broeders en zusters in de Heere lief. En gelovigen werken samen in hetzelfde team en hebben dezelfde ambitie en hetzelfde doel. Net zoals de leden van ons lichaam elkaar helpen, zo is dat ook met het lichaam van Christus. Zie in deze verse hoe bemoedigend Paulus' groeten waren. Deze Romeinse gelovigen hadden zeker hun zwakheden en fouten, net als wij. Maar Paulus groet hen in de liefde. En daar staat in 1 Korinthe 13 over geschreven: de liefde denkt geen kwaad. En dat blijkt ook. Paulus schrijft alleen maar goed over deze mensen. Paulus zag deze gelovigen niet zoals ze in zichzelf waren, maar zoals ze waren in Christus. En dat maakt ook van dit gedeelte een pastorale les voor ons. Tot zover.